naar de behandeling kunnen van het voorstel in zaken aanbevelingen herziening coffeeshopbeleid.
Goed, dames en heren. Eerst maar een kleine huishoudelijke mededeling. We hebben een nieuw praatapparaat voor ons neus. En daar kunt u met het rechtse knopje u aanmelden als u een interruptie wil plaatsen of een vraag wil stellen. En dan krijgt u een groen lichtje. Als u dan begint te praten, dan bent u voor uw beurt, want dan wordt het geluid nog niet versterkt. Maar kunnen wij hier al wel zien dat u zich heeft aangemeld. Op het moment dat u het woord krijgt, dan verandert dat groene lichtje in een rood lichtje. En dan kunt u van de microfoon gebruik maken, dan horen wij het ook allemaal.
Dus we hoeven niet meer te zwaaien.
Nee, en mevrouw Verbeek hoeft ook niet meer te kloppen, dus dat scheelt een heleboel.
Maar wel eens worden weer allemaal.
Ik zie wel een groen lampje van meneer
Reinders. En meneer Reinders wil al een interruptie plaatsen, begrijp ik.
Oh, sorry hoor. Ik zal me even terugdrukken dan.
Oké, prima. En mevrouw Van Rooyen, ook al.
Rijt nou man. Nee, zou u misschien ook even de linkerknopjes kunnen uitleggen?
Hoe laat wilt u vanavond thuis, hè?
Nou, ik leer niet zo langzaam, hoor.
Ja, ik leg wel slecht uit soms. Nee, laten we even serieus aan de gang gaan, dames en heren. We hebben hier over dit onderwerp, de initiatiefvoorstel coffeeshop en het voorstel in zaken de aanbeveling herzien in coffeeshopbeleid, al uitgebreid in de sessie gesproken. Dat was een zeer ordentelijk debat, waarvoor mijn complimenten. Ik stel voor dat we daarmee verder gaan en dat we dus proberen niet alles te herhalen wat daar verteld is. Dat is alleen maar zonde van uw spreektijd. En ik denk ook niet dat u dan extra veel aandacht krijgt. We doen het in twee termijnen en dat betekent dat u in de eerste termijn niet mag interrumperen. We hebben voor deze keer afgesproken dat we nog niet van het spreekstoelte en van de interruptiemicrofoons gebruik maken. Dus u kunt gewoon op uw plaats blijven. De burgemeester zal wel vanaf het spreekstoelte antwoorden. Wat moet ik nog meer zeggen? Tweede termijn mag u uiteraard wel interrumperen, maar dat tellen wij wel mee in uw spreektijd. En wij brengen tegelijkertijd in behandeling zowel het initiatiefvoorstel als het voorstel in zaken de aanbeveling herziening. De stemming zal uiteraard separaat plaatsvinden.
Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, dit is niet volgens voor de afspraak die we gemaakt hebben tijdens die sessie. Dan zouden we hier het tweede termijn voeren met interrupties. Dat was de afspraak. En dan gaat u hier vanaf wijken.
Laat ik het zo zeggen, we hebben in de sessie afgesproken de tweede termijn daar niet meer te voeren, maar hier in de raad verder te gaan. Het lijkt mij wel zinvol dat we over dit toch een belangrijk onderwerp voor een hoop mensen in de raad, dat we hier twee termijnen de ruimte geven. En aangezien de eerste termijn niet geïnterrumpeerd wordt, denk ik dat dat beste op een vlotte manier kan gebeuren. Nog één opmerking over de strektheidsvervanging die mevrouw Verbeek bij de Griffie heeft ingediend en die de Griffie ons per mail heeft doen toekomen. Daar stond geen nummer op. Dat is in alle ijver even over het hoofd gezien. Maar u moet daar hetzelfde nummer op schrijven als eerder. Dat is namelijk 2010-291. Ik zie mevrouw Bakhtali. U heeft het knopje niet gedrukt. Meest rechtse. Kan niet moeilijk zijn. En u heeft het woord ook, want het is rood.
Volgens mij hadden we wel afgesproken dat we soepel zouden omgaan met de spreektijd. Hadden we ook afgesproken. Ja, wel.
Ik ga er zo soepel mee om dat ik de spreektijdregeling hanteer. Volgens mij heb ik genoeg gezegd op dit moment. Mevrouw Van Rooyen, hoor ik. Dat is wel makkelijk, zegt dat.
Ik nog een vraag van mijzelf aan de heer Bakhuis toen. En die heeft echt gezegd, omdat we eigenlijk hadden toegezegd dat we de vorige keer in twee termijnen zouden behandelen in de commissie. En dan dat we dus nu inderdaad dat er soepel zou worden omgegaan met de spreektijd. Ik weet niet of het nodig is, maar het is inderdaad wel toegezegd, de soepelheid dan.
Nou, laat ik het zo zeggen, het feit dat we vanavond twee termijnen voeren betekent dat u al meer ruimte krijgt om uw verhaal te houden. En daarmee heeft u, anders, we hadden ook één termijn kunnen doen en dan had u ook minder ruimte gehad. Ik denk dat we toch maar op deze manier moeten gaan proberen. Het zal even zo goed nog wel laat genoeg worden, denk ik. Meneer Van Randwijk, hoor ik.
U sluit aan wat er afgesproken is. Was er alleen een tweede termijn, dan zou er dus ruim omgegaan worden met spreektijd. Maar als er zijn twee termijnen, ja, dan wordt het vannacht 3 uur als we dan ruim omgaan met spreektijd.
Mevrouw Van Rooyen.
Er is inderdaad altijd twee termijnen. Of er zijn inderdaad altijd twee termijnen voor een voorstel. Alleen in tegenstelling tot wat er in de sessie was afgesproken dat het ook in twee termijnen zou gebeuren, is het maar in één termijn gebeurd. En ik vind het erg jammer dat dat dus niet even door de voorzitter ook op die manier goed is even teruggeluisterd op de band of genoteerd, dat we daar nou weer zo'n discussie over moeten hebben. Het is gewoon twee termijnen en daarnaast heeft de voorzitter, meneer Bakhuis zal het vast nog wel weten, toegezegd dat er soepel zou worden omgegaan, mocht dat nodig zijn. Het is voor mij niet nodig, maar mocht het nodig zijn.
Ik denk dat we het eerst maar eens moeten gaan proberen en dan gaan we gaandeweg de avond wel ervaren of mensen echt in tijd ontkomen. En dan kunnen we altijd nog zien hoe we daar dan mee omgaan en rechts en redelijk met elkaar verenigen. Niet meer? Dan ga ik inventariseren wie over dit onderwerp het woord wil voeren. Ik zie mevrouw Bactali, meneer Van der Zalm, meneer Stekelenburg, het zit wat verstopt.
We zouden toch op het knopje drukken?
Dat is voor interrupties. Wie zie ik nog meer? Mevrouw Van Rooyen, meneer Van der Voort, meneer Adriani, meneer Troost, meneer Vissers, meneer Reinders, mevrouw Verbeek, meneer Monroy, meneer De Wild en meneer Snoeren M. Volgens mij zijn dat er een stuk of 14. Nee, 13. Meneer De Mol heeft zich niet aangemeld. Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is volgens mij gebruikelijk dat de initiatiefnemers van een initiatiefvoorstel, de indieners van een initiatiefvoorstel, dat die toch als eerste het woord krijgen of gaan we daar ineens vanaf?
Ja, u bent zo snel met vragen dat ik die fout niet eens heb kunnen begaan, want ik heb nog niemand het woord gegeven. Dus ik kan u gewoon als eerste het woord geven en daarna de heer Reinders. En dan heb ik me keurig aan die afspraak gehouden. Ik stel voor dat te doen. Mag u beginnen? Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ten eerste zou ik graag nog even willen reageren op de eerste termijn van vorige week woensdag, waarin de heer Monroy van de SGP, nee, de ChristenUnie, sorry. SGP, ChristenUnie, oké, ook goed. Die beweerde dat Leefbaar Nieuwegein voor heeft gestemd, maar dat was toen de helft en de andere helft. De partij, daar was de voor, daar waren twee leden en de een had voorgestemd en de ander tegen. Dus dat klopt niet wat de heer Monroy zei, dat wil ik toch even rechtgezet hebben. Vervolgens hebben wij heel goed geluisterd de vorige keer en gehoord dat als wij ons initiatiefvoorstel zo hielden, dat wij miljoenen kosten op ons dak zouden krijgen. Dat is ook de reden dat wij ons besluit hebben aangepast om niet per direct te stoppen met het coffeeshopbeleid en de nuloptie in te voeren. Maar 1 november 2012... als de gedoogvergunning afloopt. En zodoende geen nieuwe gedoogverklaring meer af te geven, zodat de exploitant nu al in kennis kan worden gesteld van het feit dat hij dus over een jaar de tent zou moeten gaan sluiten op het gebied van coffeeshop. Wij vinden namelijk, als je de doelstellingen leest, dat die niet gehaald zijn. En we hebben in de vorige week woensdag al genoeg over gezegd en wij handhaven dus ons besluit om gewoon naar de nuloptie te gaan. Tot zover, voorzitter.
Even een praktische vraag. Geeft u hiermee ook gelijkertijd uw betoog ten aanzien van het herziening coffeeshopbeleid gehouden? Want u krijgt één keer één termijn, hè? Eén keer de eerste termijn. Of is het alleen de toelichting op uw initiatiefvoorstel?
Wij vinden gewoon dat wij het initiatiefvoorstel willen handhaven. En dat andere optie die aangereikt is door het college, die kunnen wij niet steunen. Want dat is wij vinden dat dus geen stoppen van de coffeeshopbeleid, maar gewoon voortgang. Dat kan jaren duren. Dat is gewoon uitstel van executie. En dat willen wij niet. Wij willen duidelijk standpunt. Sluit de coffeeshop.
Helder, dank u wel. Meneer Reinders.
Makkelijk, dezelfde microfoon. Dank u wel, meneer de voorzitter. In de eerste termijn van 14 dagen geleden heb ik een vraag gesteld aan de portefeuillehouder, namelijk over het verlenen van een horecavergunning aan de Zuidpool, die in onze ogen niet voldoet aan de eisen die aan andere horecaondernemingen worden gesteld. Ik noem hierbij nogmaals de situatie van de toiletruimten die rechtstreeks toegang geven aan de horecaruimte door middel van slechts één deur. Daarnaast ontbreken van een extra vluchtuitgang. Het wel verlenen van een vergunning op basis van deze tekortkomingen maakt het simpelweg moeilijk en bijna onmogelijk om toekomstige horecaondernemers volgens het gelijkheidsbeginsel, artikel 1, anders te beoordelen dan thans wordt gedaan. Mijn vraag was dan ook waarom er gewoon een horecavergunning wordt afgegeven zonder dat de inrichting aan deze minimale eisen voldoet. Welke gevolgen heeft dit voor toekomstige horecavestigingen die ook niet volledig voldoen aan de normaliter gestelde horecanormen? In ons initiatiefvoorstel eerbiedigen wij het besluit van de portefeuillehouder ten aanzien van het verlenen van de gedoogvergunning tot 1 november 2012. Dit ondanks het feit dat wij mordicus tegen coffeeshop zijn vanwege onze eerdere motivaties in ons initiatiefvoorstel van september 2010. Een goede beslissing om ten aanzien van het coffeeshopbeleid terug te keren naar het nulbeleid met ingang van 1 november 2012 geeft in onze ogen de huidige exploitant een ruime gelegenheid om door middel van adequate acties zijn ondernemersrisico te beperken en zijn activiteiten elders in het land voor te zetten, zonder daarvoor enige compensatie te verlangen van ons belastinggeld. Met veel verbazing heb ik overigens geconstateerd dat het Berenschot-rapport in diverse politieke talen geschreven is. De uitleg van de ene partij stond vaak haaks op die van andere partijen. Het was misschien handig geweest om de opsteller van het rapport aanwezig te laten zijn om uitleg te geven hoe de cijfers en opmerkingen gelezen en geïnterpreteerd hadden moeten worden. Het bleef wel interessant om andere zienswijzes aan te horen en het verliep daarom gelukkig zeer democratisch. Ik ben reuze benieuwd welke partijen de verkiezingsbelofte over veiligheid en het opkomen voor de belangen van burgers straks bij een eventuele stemming zullen breken. Immers, de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zijn nog heel erg ver weg. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Dank u, meneer Reinders. Het woord aan mevrouw Bakhtali.
Ik wil graag beginnen met de vraag aan de portefeuillehouder. Hoe hoog de claim zou kunnen uitvallen van een ouder die de gemeente zou aanklagen voor het verslaafd raken van zijn of haar kind. Een kind die op het jongere hangplein van de Rapenburgerschans in aanraking is gekomen met drugs en drugsgebruikers die daar toevallig ook hangen dankzij de door de gemeente neergezette coffeeshop en daardoor ook verslaafd is geraakt. Het bedrag van 1 miljoen is volgens ons nergens op gebaseerd, want de jaarwinst wordt niet bekendgemaakt, alsmede andere gegevens die nodig zijn om een eventuele schade uit te rekenen. Als de gemeente het niet verlengen van de gedoogvergunning ruim van tevoren bekend maakt, kan er volgens ons geen schadeclaim komen. Jammer dat dat door niemand over wordt gerept. Het risico van bedrijfssluiting is inherent aan een gedoogvergunning. En als blijkt dat het bedrijfsrisico voor de gemeente is, dan zijn er vreemde en grote fouten gemaakt en ook dan mogen de wijkbewoners daar niet de dupe van worden. In de stukken van destijds heb ik nergens kunnen lezen dat de raad was ingelicht over dat risico van een miljoenenschadeclaim. Dat betekent dat de raad dus onvolledig was ingelicht. Als de raad wel goed en volledig was ingelicht destijds over andere zaken en ook over dat miljoenenbedrag, dat nu als doemscenario wordt ingezet, dan was er mogelijk nooit een gedoogvergunning afgegeven. Of is dat als troef achtergehouden voor als de vergunning eenmaal een feit was? Voor tientallen miljoenen extra voor Corio werd er ook geen strobreed in de weg gelegd. En ook niet voor de subsidie van 6,5 ton aan een kleine roeivereniging. Dus waarom zou het nu wel een punt moeten zijn als een hele wijk wordt ontlast van een ziekte waar ze nu al 8 jaar onder lijden? Bij het slopen van aan de raadsteden voordat de bezwaarprocedure netjes is afgerond, maakt zich toch ook niemand zorgen over eventuele schadeclaims. Bovendien, de kans is vele malen groter dat het helemaal niets hoeft te kosten. Daarin is voorzien door een clausule in de vergunning waarin staat dat een aanpassing of herroeping van het coffeeshopbeleid directe gevolgen voor de coffeeshop kan hebben. De bedrijfsleider is reeds een paar maanden geleden daarop gewezen dat hij rekening moet houden met sluiting vanwege verandering van dat beleid. Dus dat de periode is al ingegaan. Ook de neiging om alles terug te voeren naar een jongere problematiek is een minachting voor de bewoners. Die kleine escape voor dit bestuur wordt voor 800% uitgemolken. En dat terwijl op alle manieren vastgesteld is dat er wel een 1-op-1 relatie is tussen de overlast en de coffeeshop. Er wordt immers consequent geredeneerd dat de overlast zich naar andere wijken gaat verspreiden als de coffeeshop wordt gesloten. Welke overlast dan? De coffeeshop veroorzaakt toch geen overlast? Gezien de ontstaande problematiek sinds de vergunning gaan we terug naar de nuloptie, wordt er voorgesteld. Waarom naar de nuloptie als er geen overlast is, als er geen verband is? Dat staat dus allemaal duidelijk in het collegevoorstel, dus kan het niet meer ontkend worden. Projectmatige aanpak, betere afspraken, handhaven, camera's, dat is allemaal pamperen van de coffeeshop en het komt de bewoners onderhand krachtig de strot uit. Daar hebben ze helemaal niets aan. Het vertrouwen in dit bestuur zal er ook niet beter op worden. Ze willen exact zoals wij allemaal hier niet in een loesjewijk wonen. Door iets wat van de wet verboden is te gedogen in deze wijk, introduceer je illegaliteit in de wijk en maak je als bestuur van hun wijk een loesjewijk. En dat willen ze niet. Dus per direct sluiten en de juristen hun werk laten doen. Die winnen het altijd van de bewoners. Ze zijn ook in staat gebleken om wijkbewoners niet ontvankelijk te verklaren in hun klachten over de coffeeshop, omdat ze een paar meters te ver wonen bij hun eigen centrumgebied. Aan de raad onze vraag, wie wij in bescherming dienen te nemen? De bewoners en hun woongenot, hun kinderen, of die coffeeshop, of het gemeentelijk wanbeleid? Dank u wel.
Dan is het woord aan meneer Van der Zalm. Ja. Klein beetje geduld.
Ja. Oké, voorzitter. Inmiddels is duidelijk dat het rapport Berenschot in combinatie met de inwonersenquête onomstotelijk vaststelt dat aan het voorkomen van overlast in de gemeente Nieuwegein nog wat te weinig aandacht wordt besteed. En de maatschappelijke effecten hiervan zijn onder meer het verlenen van een exploitatievergunning voor die coffeeshop, te weinig parkeerruimte in die omgeving, te weinig alternatieven voor de categorie hangjongeren en het ontbreken van een aangiftebereidheid bij slachtoffers van overlast. Het rapport Berenschot heeft dat duidelijk in kaart gebracht. En wij als raad hebben als taak om kaders te stellen waarbinnen het college moet opereren. En de vraag is dan ook, doen we dat ook? En zijn we tevreden bijvoorbeeld als de coffeeshop formeel wordt opgeheven en wordt overgenomen door straathandel? Ik denk dat het antwoord simpel is, dat zijn we dan niet. Want de overlast blijft en het gevaar dat de handel zich verder over Nieuwegein verspreidt is groot. En wij als raad zullen dus kaders moeten stellen om al die effecten die ik net noemde te voorkomen. En om dat te realiseren zal ik zo een amendement indienen.
Dank u, meneer Van der Zalm. Het woord aan de heer Stekelenburg.
Voorzitter, collega raadsleden en geachte aanwezigen. Fokkesteeg wordt al jarenlang geteisterd door problemen. Een aantal jongeren uit de wijk veroorzaakt zoveel overlast dat bewoners steen en been klagen over deze situatie. En met recht, wat ons betreft. Ondanks verschillende pogingen om de overlast aan te pakken, laat het veiligheidsgevoel in de wijk nog steeds te wensen over en de problemen blijven voortduren. Voorzitter, in deze zaak is het wat ons betreft van het grootste belang om de feiten te onderscheiden van belevingen, meningen en gevoelens. Het gevoel van de bewoners in de wijk is overigens wel degelijk tastbaar en zeer serieus te nemen. Echter, de oplossingen die zowel vanuit de gemeente en zeker ook vanuit de indieners van het initiatiefvoorstel naar voren worden gedragen, zullen het probleem echter niet oplossen en doen geen recht aan deze gevoelens, wat mij betreft. Ook wanneer we de koffieshop zouden sluiten, is mijn fractie ervan overtuigd dat dit niet zomaar het einde van de overlast zou betekenen. Recent onderzoek wijst uit dat de overlast veroorzaakt door jongeren uit de wijk zelf en dat eerder de alcohol die ze betrekken bij de supermarkt of de snackbar bijdragen aan de overlast en veel minder de softdrugs uit de koffieshop. Dit is, voorzitter, een wetenschap die pijn zal doen bij degene die de oorzaak van de overlast aan de koffieshop koppelen. Maar dit is wel een heel erg belangrijk besef wanneer we deze overlast echt willen aanpakken. En het is ook een landelijk gegeven dat coffeeshops ongeveer evenveel overlast veroorzaken als een snackbar. In de regel is de overlast daarvan te verwaarlozen. Maar waar hebben we het dan wel over vandaag, voorzitter? We hebben het over overlast veroorzaakt door hangjeugd. Dat is het onderwerp. En dit probleem van jeugdoverlast beperkt zich ook niet tot Fokkersteeg, het beperkt zich ook niet tot Nieuwegein. Op vele plaatsen in Nederland worstelen bestuurders met deze kwestie en oplossingen zijn vaak weinig in afstemming met de werkelijke oorzaak. Laten we vooropstellen dat daar waar jongeren over de schreef gaan, zij aangepakt dienen te worden. In het ergste geval komt daar justitie aan te pas en dat moet vooral ook zo blijven. Maar we dienen ook oog te hebben voor preventieve oplossingen. De bezuinigingen van de laatste jaren op wijkagenten, het buurthuiswerk en de ambulant jongerenwerkers hebben hun weerslag op de situatie op straat. Ook daarin is de kwestie in Nieuwegein zeker niet uniek. In heel Nederland zien we de gevolgen van de bezuinigingen en mijn partij is ervan overtuigd dat deze bezuinigingen ons feitelijk meer kosten dan ze opbrengen. En dit omdat de problemen door het terugtrekken van inzet van politie, jeugdwerk en buurthuiswerk ontaarden en situaties zoals in Fokkersteeg steeds meer uit de hand lopen. Dit heeft de politiek dus zelf bewerkstelligd. Dat is het meest belangrijke feit wanneer je echt de overlast wil bestrijden. Dit dienen wij ons te beseffen. Voorzitter, het is dus tijd voor andere keuze. Wij kiezen voor herinvesteren in politie, het buurthuiswerk en de jongerenwerkers. Wij kiezen voor structurele oplossingen en niet voor dode mussen als cameratoezicht. In de voorbereidende raadsbijeenkomst ging ik er al even op in de zin en onzin van camera's. In Engeland hangen meer dan 1 miljoen camera's en nog geen 1% van de misdrijven wordt hiermee opgelost. En weet daarbij dan, zoals ik al eerder ook al zei, dat die camera's in Engeland voor het grootste deel actief bekeken worden. Daar zitten mensen dus dagelijks de hele dag wijken en buurten te bekijken en het levert geen klap op. Voorzitter, wanneer we ons laten leiden door de feiten, dan trekt mijn fractie een aantal conclusies. Ten eerste, het zwakte bod van het college om camera toezicht in te voeren is een dode mus en feitelijk echt een belediging aan het adres van de bewoners. Dit gaat niets toevoegen en de werkelijke oorzaken van de problemen worden genegeerd. Er verandert dan niets in Fokkersteeg en de bewoners verdienen echt meer dan dat. Ten tweede, het intrekken van een gedoogvergunning en daarmee teruggaan naar de zogenaamde nuloptie levert ook niets op. De overlast blijft, de gemeente komt voor hoge kosten te staan en we drukken de handel in softdrugs verder de illegaliteit in. De overlast zal pas echt beginnen. De overlast zal pas echt beginnen als er meer thuisdealers komen in de verschillende buurten. Thuisdealers die niet onder toezicht staan en die niet in gesprek zijn met allerlei instanties over het voorkomen en oplossen van problemen. En wanneer de handel zonder de voorwaarden en controles die horen bij een verdoogvergunning gaan plaatsvinden, dan zijn de rapen gaar en hebben we een veel groter probleem. We raken de controle dan geheel kwijt. Voorzitter, de belangrijkste conclusie dan, wat ons betreft. De problemen in Fokkersteeg zijn een feitelijk bewijs van wat er gebeurt wanneer je bezuinigingen doorvoert op politie, buurthuiswerk en jeugdwerk. Vanuit de visieloze redenering dat die activiteiten wel efficiënter kunnen of dat burgers eigen verantwoordelijkheid dienen te nemen, zijn keer op keer dit soort belangrijke maatschappelijke functies wegbezuinigd. En wij betalen nu de rekening van die bezuinigingen. Niet alleen komen we voor stijgende kosten te staan, ook de ontevredenheid en het gevoel van onveiligheid van de mensen in de wijk en buurt neemt toe. En zo verliezen we steeds meer grip op de problematiek en belangrijker nog, we verliezen hierdoor de werkelijke oorzaken uit het oog. Voorzitter, het is zeker niet de bedoeling dat we de mensen in Foxtegen aan hun lot overlaten. Het op de juiste wijze aanpakken van het probleem en het inzetten van de juiste middelen om tot oplossingen te komen, vraagt om meer visie dan de indieners tonen met hun initiatiefvoorstel en om meer visie dan het college toont met haar plannen. Wij dienen een amendement in samen met een aantal andere partijen om de nadruk te leggen op de inzet van politie en jongerenwerkers. Echte oplossingen stellen wij tegenover goedkope symboolpolitiek. Ook vragen wij het college om voor het starten van het voorgestelde project minimaal te proberen de benodigde middelen bij de provincie los te weken. Mogelijk zijn er subsidiebronnen beschikbaar die onze inspanningen kunnen ondersteunen. En ook schrapt ons amendement natuurlijk de idiote optie van het cameratoezicht. Nieuwegein en Fokkersteeg verdienen meer visie en meer daadkracht en vooral meer concrete oplossingen dan het zwakte bod van de camera. Voorzitter, wij leren hier een belangrijke les vandaag. Wanneer maatschappelijke organisaties worden kapot bezuinigd, dan komt de rekening alsnog achteraf. En die rekening is altijd tweeledig, alsnog hogere kosten en burgers in opstand. Ik overhandig u graag ons amendement en dat is mede ondertekend door fractie De Mol, GroenLinks en VSP.
Dank u wel, meneer Stekenburg. Dit amendement krijgt het nummer A1 en het woord is aan de heer Van der Voort. Ik zal hem zo even voorlezen, maar voor de voortgang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De discussie over dit onderwerp is op gang gekomen door het initiatiefvoorstel van Leefbaar en Trots. En later is daar nog een motie opgevolgd waar allebei de insteek dat de coffeeshop in de wijk Fokkersteeg overlast veroorzaakt, waardoor er aanleiding is om de coffeeshop te sluiten. Met elkaar hebben we afgesproken om dat nader te onderzoeken. En het onderzoek, wat door niemand bekritiseerd wordt, heeft opgeleverd dat er wel degelijk sprake is van overlast en dat we de klachten van bewoners ook heel serieus moeten nemen. Maar dat de overlast niet gekoppeld is, niet gerelateerd is aan het feit dat daar een coffeeshop aanwezig is. Er zijn hele andere oorzaken die leiden tot overlast. En daar zouden we ook iets met elkaar over, daar zouden we ook met elkaar iets aan moeten gaan doen. We hebben denk ik in de sessie volstrekt duidelijk gemaakt dat de voorstellen zoals die nu op dit moment op tafel liggen, dat is het initiatiefvoorstel van Trots en van Leefbaar, dat onze instemming niet kan hebben. Ook het gewijzigde voorstel leidt niet tot een inrichting en op opstelling in die richting. Sterker nog, we denken als we het voorstel van Trots of Leefbaar zouden aanvaarden, dat we dan het overlastprobleem laten liggen. Want dan nemen we voetstoots aan dat de overlast wordt veroorzaakt door de koffieshop. En dat we door het sluiten van de koffieshop de overlast weghalen. Dan geef je op een briefje dat vervolgens over een half jaar de bewoners weer op de stoep staan. Want er is nog steeds sprake van overlast. En dan zullen we dus weer iets aan moeten gaan doen. Dus laten we nou het probleem bij de wortel aanpakken en de overlast daar iets aan gaan doen. Daarvoor kun je een heleboel dingen inzetten. Uiteraard de politie. Je kunt onze jongerenwerkers inzetten. Samen met de bewoners ook nagaan wat bewoners kunnen bijdragen om iets aan die overlast te doen. Want dat zijn tenslotte inwoners van hun eigen wijk waar je met elkaar ook iets aan zou kunnen doen. Sociale controle heette dat vroeger. Daar kun je misschien ook wel iets mee gaan doen. Dus alles bij elkaar opgeteld denken wij dat het initiatiefvoorstel van Trots en Leefbaar op geen enkele wijze bijdraagt aan het voorkomen van de overlast, maar wel bijdraagt aan het realiseren van een ander doel, namelijk het niet meer hebben van een koffieshop in Nieuwegein en over het breken van verkiezingsbeloften. D66 is altijd helder en duidelijk geweest. Wij zijn voorstander van een koffieshop in Nieuwegein. Dus we zullen dat voorstel zeker niet steunen.
Dank u, meneer Van der Voort. Sport en mevrouw Van Rooyen.
Ja. Meneer de voorzitter. De raad is de tweede termijn onthouden. Dat is jammer, want dan hadden we juist in dialoog met de bewoners kunnen gaan. Wat eigenlijk heel erg belangrijk is voor een raad. Dus wat dat betreft is de politieke voorbereiding er dus wat bij ingeschoten de vorige keer. Het is jammer dat een stuk als dit, wat zoveel onderbuikgevoelens losmaakt, en niet wat professionelere behandeling vergund is geweest. Er is een hoop geld aan een onderzoek uitgegeven, een gedegen onderzoek, waarvan door niemand, ook niet desgevraagd door de bewoners, de conclusies worden tegengesproken. Het is evenzeer jammer dat de tegenstelling tot onze eerdere suggestie in tegenstelling tot onze eerdere suggestie daartoe er geen informatieve avond is belegd over drugs en alcohol, over de feiten en de broodjes aap, alvorens dit stuk te bespreken. Uit het onderzoek van Berenschot blijkt zonneklaar dat er sprake is van overlast door hangjongeren, maar ook dat dit weinig te maken heeft met de koffieshop. Dit is wat we wilden weten. Klaar dus. Maar zo ligt het kennelijk niet. Enkele omwonenden vinden toch dat de koffieshop dicht moet. En er zijn kennelijk enkele politieke partijen bereid om daar gehoor aan te geven in ruil voor een paar zilverlingen. In dit geval kiezersgunst. Volgens Gert Leers zijn dat laffe politici die bewust kiezen voor fout cannabisbeleid. Gert Leers is een zeer gewaardeerd CDA-lid. Met een andere woordkeus is GroenLinks het in dit geval wel met hem eens. Hoe kan het als je met open ogen een onderzoek laat doen voor enkele tienduizenden euro's, omdat je met een probleem zit dat je kennelijk zelf niet goed kunt beoordelen, dat je vervolgens onderzoek en feiten en conclusies aan je laarzen lapt en gewoon vindt dat barbertje moet hangen? Dit is geen vertrouwenwekkende politiek. Dit is willekeur. Gert Leers noemt dit hypocriet. In Park De Doorslag heeft de buurt al langere tijd last van jeugdoverlast. Zo erg dat de burgemeester heeft besloten een samenscholingsverbod op te leggen. Een zeer zwaar middel dat indien getoetst door een rechter nog maar eens afgewacht moet worden wat het oordeel hierover zou zijn. Is hier een koffieshop? Nee. Wel een supermarkt met slijterij en een cafetaria. Is er ook maar iemand die het in zijn hoofd haalt om deze twee of een van de twee te sluiten? Nee. Waarom dan wel een legaal gedoogde koffieshop die zich keurig aan de regels houdt? Ook op de Rapenburgerschans is er een supermarkt en een cafetaria. Volgens het onderzoek zijn deze bedrijven veel meer overlastgevend. De jongeren komen uit de eigen wijk. Wie denkt dat ze weggaan als de koffieshop gesloten wordt, moet nog maar eens even in de doorslag gaan kijken. Het is dus echt willekeur om de koffieshop te sluiten, omdat het fenomeen joint moet worden geaccepteerd, of niet wordt geaccepteerd. Als de koffieshop hier dichtgaat, zullen elders op een andere wijze de ongecontroleerde en minder vriendelijke types de waar aan de man gebracht worden. En nog iets. Er ligt een horecabestemming op het pand. Koffieshop dicht, kroeg open. Een café mag in Nieuwegein langer, veel langer, open zijn dan de huidige koffieshop. Dus als ik bewoner was, zou ik toch echt kiezen voor de koffieshop. Vraag dat maar eens aan de bewoners van het Muntplein en rondom de Herenstraat. Moet er dan niets gebeuren? Jawel, de overlast moet worden aangepakt. Er zal gehandhaafd moeten worden, ook na 5 uur. De milieuregels die in de vergunning staan, moeten door cafetaria en supermarkt, net als door de koffieshop, worden nageleefd. Voor de jongeren is aandacht via jongerenwerk een betere oplossing. Dit is niet veel duurder dan cameratoezicht en zal hoogstwaarschijnlijk een beter resultaat hebben. Zie de onderzoeken die uitwijzen dat cameratoezicht zelden tot nooit een blijvend gewenst effect hebben. Dus GroenLinks onderschrijft de conclusies uit het onderzoek. GroenLinks wil dat de overlast daar waar mogelijk wordt bestreden op een duurzame wijze en niet door symboolpolitiek. Wij willen dat er aandacht wordt besteed aan de hangjongeren en aan de angst van bewoners voor de koffieshop. Die angst is irreëel. Niet de overlast, die is er wel. Die is echt. Wij zouden dan ook bij het onderzoek naar cameratoezicht, wat het college van plan is, ook graag de totale kosten in beeld gebracht willen hebben. Inclusief dus zeg maar de problemen die aan de privacy schending vastzitten, wat uit onderzoeken die er wel zijn gedaan naar cameratoezicht, als ook een heel belangrijke kostenpost wordt aangegeven. Ik wil afsluiten met een citaat van de geliefde CDA-politicus Gert Leers. weten, en die man die heeft dus veel te maken met coffeeshopbeleid. Weten dat het gezonder kan, weten dat het veiliger kan, maar het toch niet te doen omdat het slecht uit te leggen is aan de kiezer, dat is hypocriet. Dat is laf. Het lijkt op de korte termijn de kiezer te behagen, maar het draagt op de lange termijn weer een steentje bij aan het failliet van het politiek gezag. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Verrooyen. Ik ben u nog schuldig wat u inmiddels ook al uitgereikt gekregen heeft. Dus het amendement A1 van SP en een aantal andere partijen. Ik lees alleen even het besluit voor. Start een project om de overlast op de Rapenburgschans te bestrijden met extra inzet van wijkagenten en ambulant jongerenwerk. En ga na bij de provincie of er extra middelen te vinden zijn, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies om extra inzet te plegen. Nou, het amendement maakt uiteraard deel uit van de beraadslagingen. En dan is nu de heer Adriani aan het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, 60% van de bewoners van Foxsteeg Midden voelt zich onveilig in de eigen buurt. En meer dan de helft wijt dat aan de aanwezigheid van de coffeeshop. En wij als gemeenteraad hebben een onderzoek laten doen naar welke oorzaken er nou zijn voor overlast in die buurt. En het rapport schetst een beeld van intimiderende hangjongeren, van alcoholmisbruik en van wiettaxis. Uit niets blijkt, in ieder geval niet uit dit onderzoek, dat de coffeeshop bijdraagt aan de feitelijke overlast. En we staan nu voor een ingewikkeld dilemma. Richten we ons beleid, onze maatregelen nou op gevoelens die er leven of op de feitelijke situatie die we aantreffen? Gedoogbeleid is altijd politiek omstreden geweest. En de Partij van de Arbeid hoort, dat mag bekend zijn, bij het kamp van de voorstanders. Door regulering voorkom je vermenging van hard- en softdrugs en kun je beter illegale praktijken aanpakken. Landelijk zien we wel schuiven. Aangewakkerd door schrijnende voorbeelden uit Helmond en Bergen op Zoom zie je het beeld over gedoogbeleid schuiven. Wij zijn geen Helmond en Bergen op Zoom. Maar als er landelijk andere maatregelen komen, zullen we die ook hier in Nieuwegein moeten doorvoeren. Tegenstanders van het gedoogbeleid, en die zijn er, grijpen de overlastgevoelens in Foxsteeg aan om het gedoogbeleid te stoppen. Ten onrechte, zo blijkt uit dit onderzoek. Het sluiten van de coffeeshop zal de werkelijke oorzaken van de overlast niet wegnemen. De aanpak van Foxsteeg Midden moet gericht zijn op het tegengaan van intimidatie door jongeren, moet gericht zijn op het tegengaan van alcoholmisbruik, moet gericht zijn op het tegengaan van illegale wiettaxis en illegale drugshandel op het plein. En het plein aan de Rapenburgerschans moet weer de ontmoetingsplek voor de buurt worden, zoals het ooit bedoeld is, in plaats van een plek waar je niet langs durft te lopen. Moet er dan niks met de coffeeshop? Ja, wij denken van wel. De coffeeshophouder heeft samen met de supermarkt en de andere ondernemers een grote verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid op het plein en rond de Rapenburgerschans. En juist de coffeeshophouder kan en moet daar een grote rol in spelen. Zijn beveiliger moet verder kijken dan het stoepje voor de eigen winkel. Als hij sneller signaleert, kunnen wij toezichthouder en politie sneller handhaven en optreden. Dat is in het belang van de bewoners, maar dat is ook in het belang van de coffeeshop. Welke afspraken, voorzitter, kunt u daar concreet over maken om de overlast op het plein tegen te gaan? Bewoners in Foxsteeg voelen zich onveilig en met reden. Sluiting van de coffeeshop zal die veiligheid niet verbeteren. Het zou symboolpolitiek zijn die niets doet aan de oplossing van de echte problemen op en rond de Rapenburgerschans. De aanpak van de problematiek rond de hangjongeren des te meer. En daar hebben we iedereen voor nodig, ook de coffeeshophouder. Voorzitter, naar aanleiding van de behandeling 2 weken geleden heb ik een aantal concrete vragen. De portefeuillehouder heeft toen iets gezegd over het samenscholingsverbod en waarom dat niet mogelijk of niet nuttig zou zijn rond de Rapenburgerschans. Maar ik heb hem toen toch onvoldoende begrepen, dus wellicht dat hij daar wat meer over kan vertellen. En ik zou willen vragen of hij wat nader in wil gaan op het tegengaan van illegale handel en dan met name in dat gebied. Nu ook uit dit rapport blijkt dat de bevoorrading op het plein bij de Rapenburgerschans ook gewoon door wiettaxis plaatsvindt. Dan, voorzitter, heeft het college een besluit voorgelegd wat wij aanzienlijk aardiger al vinden dan het initiatiefvoorstel waar we geen gevoel bij hebben. Dat omvat een plan van aanpak voor het tegengaan van de overlast, waaronder een onderzoek naar de mogelijkheden van cameratoezicht. En ik heb daar twee vragen over. Kunt u aangeven dat daarin, zoals ook door collega's van mij hiervoor gezegd, ook aan in de preventieve sfeer een stevige paragraaf over opgenomen zal zijn? In de zin van ambulant jongerenwerk, in de zin van voorzieningen voor jongeren voordat we ze moeten aanpakken en oppakken. En over dat cameratoezicht, daar hebben we ook 14 dagen geleden al wat over gezegd. En daarvan zou ik graag van u willen horen, voorzitter, of ik het goed begrijp dat als we dit besluiten, dat u dan aan het werk gaat. U gaat dingen onderzoeken of er mogelijkheden zijn, maar dat u met de resultaten daarvan wel ter vaststelling hier terug in de raad komt. Dan tot slot een puntje van orde. Graag even uw bevestiging, voorzitter, dat de stemming straks zal zijn in de volgorde waarop het is vermeld op de raadsagenda, zoals dat ook te doen gebruikelijk is bij andere initiatiefvoorstellen. Dank u wel.
Dank u, meneer Adriani. Daar ga ik zo meteen wel even op in. Het woord is aan de heer Troost.
Voorzitter, dank u wel. Naarmate de avond vordert, zien we de partijpolitieke elementen weer opduiken. Ik kom daar zo wel even op terug. Het eerste wat ik wil zeggen is, meneer Smit, onze inspreker van verleden keer, die zei glashelder, en ik geloof dat hij perfect gelijk heeft, dat er hoeft helemaal niks aan de hand te zijn. Het is al genoeg om een coffeeshop in de wijk te zetten en de ellende is bekend. Dat trekt namelijk onmiddellijk volk van buiten af. Mevrouw Van Rooij, ik heb er net ook mijn mond gehouden toen u antwoord was, dus doet uw best. Het trekt volk van buiten aan. En wat ik tijdens die discussie heb gezegd over die 30.000 euro uitgeven voor een onderzoek, is dat het glashelder is wat de mensen bang maakt. Het onbekende, de figuren die ze niet kennen. Hebben ze al gerookt, zijn ze al gekalmeerd of ontploffen ze dadelijk? En natuurlijk, er zit ook een stuk normale onregelmatigheid binnen de wijk, want als het te gezellig is, komen de anderen er ook op af. Daarom is mijn vrees voor coffeeshop dicht en cafeetje open is niet zo groot. Want natuurlijk zijn het langere uren. Maar het is veel meer eigen volk. Want voor een heleboel mensen wordt die wijk dus helemaal niet interessant om te bezoeken. Tweede punt was dat aan de hand van het rapport, en mevrouw Van Rooij doet dat weer typisch, die zegt, kijk eens, het bewijst helemaal dat er niks aan de hand is. Nou, het heeft wel degelijk bewezen, wat we al wisten, dat er een behoorlijk percentage mensen op een gegeven moment zich toch onveilig voelt. En dan hoeft u zich dan eventueel niks van aan te trekken, want het komt niet overeen met uw partijpolitiek misschien, maar het is wel een reëel probleem voor de mensen in die wijk. En ik denk dat dat de zaak is waar het over gaat. Het gaat namelijk over de realiteit voor die mensen. De perceptie, zoals we dat noemen. En het aantal mensen wat er geïnterviewd is, als dat groter geweest zou zijn, dan had u nog betere getallen gekregen. Punt 2 werd, en dat heb ik de laatste keer ook gezegd, de groepen van, ja, nou, maar het spoort niet één op één. En het kan wel een miljoen kosten. Nou, dat kwam er net ook al boven water. Waar komt die miljoen vandaan? Nou, die komt uit de jurisprudentie. De voorzitter heeft 14 dagen terug glashelder uitgelegd dat er is dus een voorbeeld waar helemaal geen schade betaald is, omdat de overlast overduidelijk was enzovoort. En er is ook een voorbeeld waar de gemeente volledig onnadenkend het contract maar opgegeven heeft, zonder dat er enige vorm van duidelijkheid of aanwijsbare vervelende toestanden was. Dat houdt dus in dat de rechter zegt, ja, gaat u maar betalen. Wij hebben dus wat dat betreft hoe heet zo'n ding? Geen motie, maar een amendement in de maak. Die zal u dadelijk aangeboden worden door de heer Monroy. En daar gaan we ervan uit dat we dus dat verhaal van die sterfhuisconstructie gewoon zeer zorgvuldig en zo voordelig mogelijk moeten oplossen binnen de jurisprudentiegevallen die er zijn. En misschien kan het college ons nog wel wat meer voorbeelden daarover geven. Dan zijn we het ook eens met het nuchtere verhaal van de SP. Die zet gewoon de punten op de i. En wij zijn ook medeondertekenaar voor hun motie. Want camera's, daar zien we ook niks in. Maar meer aandacht aan die wijk. Straks als er een gewoon kroegje is. En als het daar toch onrustig zou blijven, dat lijkt me ons een zeer goede zaak. Vandaar dat we daar ook aan meedoen. Dank u wel.
Dank u, meneer Troost. Is het woord aan de heer Vissers.
Dank u wel, voorzitter. Het onderwerp is de afgelopen jaren regelmatig in de Raad aan de orde geweest. In ons Nieuwegein stond dat alle politieke partijen een andere mening hebben. Dat behoort misschien wel tot politiek voeren, maar geeft op deze manier denk ik geen oplossing. En de sprekers tot op heden in deze eerste termijn geven die verschillen qua denken en aanpak nog steeds aan. We hebben in de sessie de heren Smit en Van Beks als vertegenwoordigers aangehoord, die duidelijk dat onveilige gevoel en overlast hebben aangegeven. Het rapport Berenschot geeft ook niet de ultieme oplossing. Ik hoop dat we vanavond tot een oplossing komen, zodat we dit onderwerp voor de laatste keer in de Raad aan deze orde komt.
Dank u, meneer Vissers. Kort en bondig. Dan is het woord aan de heer Monroy.
Ja, voorzitter, dank u wel. Vanaf het begin af aan dat het huidige koffieshopbeleid een feit werd, is mijn fractie fel gekant geweest tegen de komst van een koffieshop. Niet om enige kiezer te paaien, mevrouw Van Rooyen, maar echt omdat wij principieel tegen koffieshops zijn. Het was dan ook niet toevallig dat het college in 2003 met strakke criteria kwam, waardoor het in de praktijk niet mogelijk zou zijn geweest om een koffieshop in een woonwijk te vestigen. Ja, helaas vond de meerderheid van de Raad, waaronder een Leefbaar Nieuwegein en VVD, in de vergadering van 16 december 2003 dat de criteria losser moesten zijn. En we zien nu wat de gevolgen zijn. En ik leef mijn nieuwe gein. Ik moet toch even antwoorden op mevrouw Verbeek. Die zei net wat van. Er was in de vergadering van 16 december 2003 maar één lid van Leef mijn nieuwe gein aanwezig. Dat was de heer L. Verbeek. En die zei: Leef mijn nieuwe gein is tegen het handhaven van de zogenaamde nuloptie. En gaat eigenlijk voor het vestigen van één of meer legale koffieshops op een minder overlastgevoelige locatie. Dat was natuurlijk in 2003. Dat kunnen we als een jeugdzonde van Leef mijn Nieuwegein beschouwen. Want intussen hebben ze natuurlijk hun initiatiefvoorstel ingediend. En zijn we ook blij dat zij nu tegen de koffieshops zijn. En ik zal zelf hun initiatiefvoorstel steunen zometeen. Voorzitter, wij zijn tegen die koffieshops, omdat wij van mening zijn dat drugs de gezondheid schaden. Wij zijn voor een gezonde samenleving en wij willen geen kansen geven om verslavingen verder te ontwikkelen. En mevrouw Aati van der Meulen van de VVD die formuleerde het eigenlijk perfect in 2003. Maar nogmaals, zegt zij, wij willen niet de verantwoording nemen dat je meewerkt aan de schade die de drugs aan een lichaam en aan een geest veroorzaken, met name voor minderjarigen. We horen onze kinderen te beschermen. Alcohol en tabak mag niet onder de 16. Drugs wel. Voorzitter, dat waren woorden naar mijn hart. En daarnaast moeten we ook beseffen dat koffieshops wettelijk niet zijn toegestaan. We gedogen ze. De ChristenUnie-SGP vindt dat gedogen gebogen is. We willen niet dat onze kinderen het normaal gaan vinden dat er winkels in straten zijn die waar verkopen die verboden zijn. Dat het normaal is om die te verkopen en dat ze ook nog schadelijk voor de gezondheid zijn. Voorzitter, en nu ligt er dan een onderzoek van overlast op ons bureau. Dat onderzoek heeft 30.000 euro gekost. En waarom is het gehouden? Omdat sommige partijen eigenlijk dit onderzoek nodig hadden om dan te kunnen zeggen dat de koffieshop de overlast niet veroorzaakte en dus die koffieshop niet weghoeft. Dus ze verschuilen zich eigenlijk achter dat rapport. En ja, ik zeg voorzitter, ik heb dat onderzoek niet nodig gehad om tegen de koffieshop te zijn. Dus wat mij betreft was het echt geld over de muur gegooid. Maar de partijen die achter dit onderzoek staan, die zien dan toch die aspecten van de gezondheid over het hoofd, de kromme gedoogconstructie en vooral, en dat is wel het meest belangrijke, de gevoelde overlast in de wijk. En ik sluit mij daarom heel graag aan bij een stuk wat onze premier Rutte op 16 januari 2010 zelf op de website van de landelijke VVD heeft gezet. En waarin hij zegt, hè, nu citeer ik dus minister-president Rutte, mensen hier in de buurt vertellen mij dat ze veel overlast hebben van koffieshops. Het moet afgelopen zijn met koffieshops in woonwijken. Mensen willen in een veilige buurt wonen, zonder drugstoerisme. De Haagse VVD pakt dit terecht aan. En op die website staat nog een hele mooie foto van premier Rutte, waarin hij een verkiezingsposter van de VVD vasthoudt. En op die verkiezingsposter staat: overlastgevende koffieshops verplaatsen we niet, die sluiten we. VVD, zeker nu. Voorzitter. Wat een prachtig voorbeeld. Onze premier indirect in de bres voor de bewoners van de Fokkensteeg. Nou, ik weet zeker dat de lokale VVD niet achter kan blijven en zich unaniem achter deze grote liberaal zal scharen. Voorzitter, het mogen duidelijk zijn. De ChristenUnie-SGP is principieel tegen koffieshops. En daarnaast moeten we zeker wat doen aan de gevoelde overlast als gevolg van de vestiging van deze shop in een woonwijk. En naar onze mening moet zo spoedig mogelijk de nuloptie worden doorgevoerd in onze gemeente. Geen gedogen, geen sterfhuis, opdoeken. En daarnaast, en dat lijkt me logisch, dat staat los van die koffieshop, overlast in de wijk Fokkersteeg. Gewoon handhaven, daar hebben we de wet en de APV voor. Ik wil nog wel van de burgemeester horen, dat hebben anderen ook al gezegd, gevraagd waarom het zoveel geld moet kosten om die koffieshop te sluiten. De gedoogvergunning wordt toch per jaar afgegeven, dus daar kan toch geen vertrouwen aan ontleend worden van een ondernemer dat hij tot in lengte de jaren doorgaat. Het wordt toch per jaar iedere keer gedoogd. Waarom kan er dan zo'n groot bedrag nodig zijn om een koffieshop weg te moeten laten halen? Ik kan dat niet begrijpen. Waarop is dan uw mening gebaseerd? Voorzitter, afrondend, wij zullen zeker voor het initiatiefvoorstel van Leven Nieuwegein en Trots stemmen. Maar voor het geval dat voorstel in deze raad geen meerderheid haalt, wil ik een amendement indienen op het collegevoorstel. Want als we het collegevoorstel volgen, zitten we nog tientallen jaren met een koffieshop in Fokkersteeg en daar kunnen wij niet mee leven. En ik dien dan ook mede namens VSP, CDA, Fractie de Mol en ONS een amendement in om de sterfhuisconstructie in te perken. Dank u wel.
Oké, dat wordt dan amendement A2. Ik zal maar even voor de formaliteit even wachten en toch het besluit voorlezen. Dank u. De overwegingen en dergelijke, die kunt u straks zelf lezen. Het beslispunt, even kijken, het raadsbesluit wordt voorgesteld beslispunt 2 als volgt te wijzigen. Handhaaf de exploitatie van de huidige koffieshop voor een periode van maximaal 2 jaar. De koffieshop eindigt dus uiterlijk 1 november 2013 haar activiteiten. En bij beslispunt 3 te vernummeren in beslispunt 4 en toe te voegen een nieuw beslispunt 3 luidend. Het college kan de raad verzoeken om de onder 2 genoemde periode met 1 jaar te verlengen indien in de loop van het jaar 2013 blijkt dat sluiting tot onverantwoorde financiële consequenties voor de gemeente zou leiden, zulks ter beoordeling door de gemeenteraad. Het college onderbouwt haar verzoek met relevante jurisprudentie waarop de mogelijke schadeclaim gebaseerd kan zijn. A2 en het maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. En dan is het woord aan de heer De Wild.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Spraken we in 2003 nog over de invoering van de koffieshop en nu een kleine 8 jaar later over de mogelijke sluiting daarvan. En er is op diverse momenten in al die jaren over het onderwerp drugs en koffieshop gesproken in deze raad. Wat in die 8 jaar niet veranderd is, is het standpunt van het CDA in dit dossier. In 2003 stemde de CDA-fractie tegen de invoering van de 1-optie. Overigens, goed om te weten, is dat de invoering van de koffieshop toen door de raad was geïnitieerd. Het meerderheidsbesluit uit de toenmalige samenstelling van de raad is door een minderheid in de raad toen gerespecteerd. Waarvan akte. Wat is de reden dat het CDA die lijn al jaren vasthoudt? Mijn fractie ziet drugsgebruik als een maatschappelijk en lokaal fenomeen wat we moeten bestrijden en niet stimuleren of faciliteren. Wij kiezen voor gezondheid van onze inwoners en jeugd in plaats van verslaafd raken. Voor leefbaarheid in plaats van 60% onveiligheidsgevoelens in Fokkerszeeg, zoals uit het onderzoek van Berenschot blijkt. Als we dat kunnen realiseren, is dat voor het CDA van groot belang. Ik zou dat geen symboolpolitiek durven noemen. Meneer de voorzitter, het CDA en het college zitten op zich nog best op hetzelfde uitgangspunt. Want dat u van mening bent dat de koffieshop weg moet, laat u ons zien. De nuloptie geeft u aan als richting. En dat u niet gelukkig bent met de locatie, laat u ook zien. Het kiezen voor uitsterven laat al zien dat de koffieshop er op die plek niet moet zijn, anders laat je hem niet uitsterven. Maar waarom nu juist de uitsterfconstructie zonder deadline de enige weg daarnaartoe lijkt te zijn, dat overtuigt de CDA-fractie nog steeds niet. De voorgestelde uitsterfconstructie tot in lengte van jaren is voor ons als CDA namelijk te lang en te vrijblijvend. En wij kunnen die aanbeveling, zoals nu voorgesteld in uw voorstel, niet overnemen. Want het moet wel heel raar lopen, wil de exploitant er op een korte termijn mee stoppen. En aangezien het volledige personeelsbestand van de koffieshop in aanmerking komt voor het voortzetten van de koffieshop, duurt het nog wel eens een eeuwigheid. Dat is wel lang uitsterven. Voor de daadwerkelijke nuloptie en de door ons gewenste kwaliteitsimpuls voor Fokkersteeg is bereikt. Wij vinden dat er andere mogelijkheden zijn om tot de nuloptie te komen in minder jaar. Ik kan namelijk de voorstellen van uw voorganger beter volgen dan het huidige voorstel. In raadstuk 2011-034 werd nog een optie bepleit om binnen 2 jaar richting de nuloptie te gaan. En dit kon als een redelijke termijn worden gezien. Graag verneem ik van de portefeuillehouder de reactie waarom hij deze deadline niet heeft meegenomen in zijn voorstel. Maar waar ik ook zeker zijn reactie op wil, is het volgende. Dat is voor het CDA net zo serieus als de nuloptie bepleiten. Wij willen beter zicht, dat zeg ik, niet mis te verstaan in woorden van de portefeuillehouder over de financiële gevolgen van de stappen die we zetten bij het invoeren van de directe nuloptie. Klopt het, voorzitter, dat de financiële gevolgen van directe of de vroege sluiting van de coffeeshop omvangrijk zijn? Zoals in de informatie die ons is verstrekt vanuit de Griffie. Als ik het populairder mag zeggen, wat kost het nu echt? Voor ons is de discussie belangrijker en verantwoordelijker dan alleen maar het bordje open omdraaien naar gesloten. We willen alle consequenties overzien. En we wachten de beantwoording van de burgemeester af en zullen hier een tweede termijn op terugkomen. Voorts is ons gevraagd om in de eerste termijn al te reageren op de diverse voorstellen die er zijn. Ik doe in ieder geval de voorstellen die bekend zijn. De CDA-fractie is na uitvoerig beraad gekomen tot het standpunt om het huidige voorstel wat de burgemeester doet niet te steunen. Vanwege een uitsterfconstructie zonder deadline. Die richting is te veel open einde en is te onzeker en niet passend bij de CDA-visie. Ten aanzien van het initiatiefvoorstel van Leefbaar Nieuwegein en Trots, dat is het meest verstrekkende voorstel richting de nuloptie en voor de CDA-fractie het meest interessant, maar nog niet voldoende verantwoord gelet op de financiële gevolgen daarvan. Wij willen eerst van de portefeuillehouder de financiële consequenties nog eens goed op een rij zetten, zoals we net hebben gevraagd. We nemen dat mee in tweede termijn. En dan ligt er een amendement op het raadsbesluit 2011-387, wat mijn collega Monroy zojuist had aangeboden. Daar zit ons logo op en hebben dat mede ondertekend, dus dat behoeft verder geen toelichting. Tot slot, voorzitter. Wij kiezen er vooral voor om op een verantwoorde manier een kwaliteitsimpuls te geven aan de leefbaarheid in Nieuwegein. Door het vertrek van de coffeeshop te bepleiten. Het geeft in dit geval Fokkersteeg een eerlijke kans om de leefbaarheid te vergroten en de onveiligheidsgevoelens te verminderen. In 2003 waren we daarom voorstander van een nuloptie. Nu, 8 jaar later, zijn we dat nog steeds. Hopelijk nu met meer medestanders dan in 2003. Die keuze is aan de Raad van 2011. Dank u wel, voorzitter.
Dank u, meneer De Wild. En het woord aan de heer Snoeren M.
Dankjewel, voorzitter. Het beleid rondom de coffeeshop heeft in de VVD-fractie vele malen tot een pittige discussie geleid. Want zoals al jaren bekend is voor ieder individueel fractielid van mijn partij het wel of niet gedogen van een coffeeshop een vrije kwestie. En dat is nog steeds zo. Net zoals in 2003 toen slechts 1 VVD voorstemde. Toch ben ik blij dat ik vandaag wel een gezamenlijk standpunt kan uitdragen rondom dit thema. De VVD is in principe tegen een gedoogbeleid, omdat gedogen gewoon onduidelijk maakt wat wel en niet mag. Maar aan gedogen zijn altijd voor- en nadelen. Maar laat één ding helder zijn. Het gedogen van wat dan ook mag geen overlast veroorzaken voor wie dan ook. Ik zal in mijn betoog ingaan op het begrip gedogen en vervolgens de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen om te komen tot een standpunt in deze kwestie. Met betrekking tot gedogen zijn er 2 soorten gedogen. Zowel het ideologische gedogen en het bestuurlijke gedogen. Op het ideologische gedogen is Nederland van oudsher trots. Het is waar we vaak voor geprezen worden in het buitenland. Dit heeft vooral te maken met tolerantie jegens elkaar. Maar dan het bestuurlijk gedogen. Dat is een compleet ander verhaal. Bestuurlijk gedogen betekent niet of nauwelijks controleren door de overheid of regels of die wel of niet uitgevoerd worden. Oftewel het willens en wetens toestaan van een onwettige situatie. Met een gedoogbeleid proberen we die 2 bij elkaar te brengen. Zolang ideologisch gedoog niet overgaat in alles moet kunnen mentaliteit, waarin we toestaan dat er meer en meer regels overtreden worden, is voor de VVD-fractie het gedogen nog enigszins te billijken. Maar nu de werkelijkheid. In 2003 besloot de Raad in meerderheid 1 coffeeshop toe te staan in Nieuwegein. Het beleid was destijds vastgesteld en liet zelfs toe om een coffeeshop in een woonwijk te plaatsen. Een keuze die wat de VVD betreft niet de juiste is geweest. Maar we hebben de huidige ondernemer wel een kans gegeven en deze heeft hij genomen. Nu is hij aan het ondernemen. Het rugzichtloos beëindigen van het gedogen van deze coffeeshop betekent dat we ondernemers een onderneming de nek omdraaien. Dat voelt niet juist. Toch, als we dan gaan kijken naar de voor- en nadelen van het gedogen van de coffeeshop, zou een voordeel kunnen zijn dat juist door die één optie en daarmee de concentratie van verkoop in één pand er meer grip en zicht zou moeten zijn op de drugshandel die anders over de hele gemeente verspreid zou zijn. Dit betekent ook dat men niet via illegale wiettaxis aan softdrugs hoeft te komen, wat ook misschien wel het voordeel zou hebben dat de mensen minder snel in aanraking zouden komen met harddrugs, die ook door die illegale wiettaxis worden aangeboden. Echter, het onderzoek wijst uit dat er nog steeds sprake is van illegale drugshandel in Nieuwegein. Tenminste, zoals ik begrijp. Misschien kan de burgemeester hier nog iets meer helderheid in verschaffen. Als nader wordt al snel de overlast die een koffieshop met zich mee zou brengen genoemd. Ik heb enkele bewoners uit Fokkersteeg gesproken en die mensen vertellen mij dan ook dat ze veel overlast ervaren van die koffieshop. En de groepen jongeren die daar rondhangen. Wat de VVD betreft moet het afgelopen zijn met koffieshops in de woonwijken die overlast veroorzaken. Mensen willen een veilige buurt en daar hebben ze ook recht op. Echter, nu ook uit het onderzoek niet blijkt dat die overlast direct gerelateerd is aan de koffieshop, maar een combinatie aan omstandigheden is die de ervaren overlast veroorzaken, zal wat de VVD betreft maximaal ingezet moeten worden op bestrijden van overlast en het zoveel mogelijk garanderen van de veiligheid van onze inwoners. Veiligheid is immers een kerntaak van de overheid en die moeten we serieus oppakken. Hier mogen we gewoon niet in verslappen. Het unaniem aanvaarde collegevoorstel is hier gelukkig duidelijk in. Er wordt een project gestart om de overlast te bestrijden die wordt ervaren op de Rabenburgerschans en de omgeving. Voorzitter, wij verwachten enorm veel van dit project. Zowel de politie als de burgemeester hebben bevoegdheden om dergelijke overlast de koppen te drukken. En ik hoor dan ook graag een bevestiging van de burgemeester dat hij de politie en hij zelf de bevoegdheden die hem toekomen ten volle zal benutten. Het collegevoorstel gaat ook uit van het onderzoeken en toepassen van cameratoezicht. Dit is een van die bevoegdheden. Wat de VVD betreft wordt dit ten spoedigste uitgevoerd. Er zijn een legio aan onderzoeken en voorbeelden die het succes van cameratoezicht laten zien. Zo is de criminaliteit in Den Helder afgenomen en ruim 65 van de inwoners voelen zich veiliger. En in ruim 85% van de inwoners is voor cameratoezicht. In Leeuwarden is een soortgelijke tendens geconstateerd en in Rotterdam weten we inmiddels dat zelfs de mensen op de videobeelden zich al melden bij de politie. En het heeft het aantal rellen ook doen afnemen. Laatst las ik nog een stukje in de krant. Er was blijkbaar een man die het nodig vond zijn hond over het hek van een asiel te gooien. Maar binnen no time, dankzij de camera's, werd hij gezien en is hij opgepakt. Dichterbij zijn nog meer successen te noemen van cameratoezicht. In Utrecht, waar de criminaliteit op de cameralocaties tot bijna nul is teruggebracht. Wel is bij cameratoezicht van essentieel belang dat er actief wordt uitgekeken en dat de politie en eventueel onze eigen toezichthouders direct aangestuurd kunnen worden om die overlast en de strafbare feiten direct de kop in te kunnen drukken. In de sessie heeft de burgemeester aangegeven cameratoezicht uit te werken en een separaat raadsvoorstel, tenminste zoals ik heb begrepen, aan ons voor te leggen. De VVD wil dat er zo spoedig mogelijk aan de slag gegaan wordt met het cameratoezicht. Ik zou dan ook graag willen weten van de burgemeester wanneer een dergelijk voorstel gereed is. Een ander nadeel ten gevolge van coffeeshops, of in ieder geval harddrugs, is dat er toch een onterechte boodschap uitgaat dat blowen geen kwaad kan. Cannabis kan wel degelijk kwaad, zeker voor jongeren. Door een toenemende THC-gehalte in de zogenaamde Nederwiet zitten scholieren 's maandags na het weekend soms nog gewoon stoned in de klas met alle overlast die dit voor de school, de leraar en de medeleerlingen met zich meebrengt. Uit onderzoek blijkt ook dat hierdoor de kansen op een goede carrière verkleind worden. Als liberale partij wil ik dit toch benadrukt hebben vanwege de kansen die we de kinderen in de maatschappij moeten bieden. Ik verwacht dan ook van het college dat al het flankerend beleid, zoals verslavingszorg, jeugdbeleid en dergelijke, op orde is om dit soort excessen te voorkomen. Graag hoor ik dan ook een bevestigend antwoord daarop. Nogmaals, de VVD is voor de veiligheid van alle inwoners van Nieuwegein. Dit houdt in dat er streng gehandhaafd zal moeten worden en zeker rondom de Rabenburgerschans. Wat de VVD betreft is dat op basis van het zero-tolerance-beleid. En niet alleen op gebeurtenissen in de omgeving, maar ook zal er gehandhaafd moeten worden op de afspraken die met de koffieshophouder gemaakt zijn. Dit houdt in dat er door de gemeente ook goede afspraken met zowel politie en koffieshophouder gemaakt zullen moeten worden. En zeker ook gecontroleerd worden op de naleving daarvan. Graag zien wij dat er een wijze wordt gevonden om die resultaten van het project met de raad te delen. Zodat we het succes van het project ook tussentijds kunnen toetsen. Er is al gesuggereerd in een sessie om een nulmeting te doen. Om de effecten in totaal aantal maatregelen te kunnen meten. Ziet de burgemeester ook kans en mogelijkheden om hieraan invulling te geven. Komen tot een standpunt, voorzitter. We kunnen, doordat de nadruk van dit voorstel voornamelijk ligt op die maatregelen ten gunste van die veiligheid en hopelijk zo met de toezeggingen over de toepassing van de bevoegdheden, kunnen wij instemmen met het voorstel van het college. Er wordt voor de wat betreft de VVD niet getornd aan de maatregelen die erin staan. De VVD is verschoon, heel en veilig. En voor wat betreft het initiatiefvoorstel, daar zullen wij vooralsnog niet mee instemmen.
Dank u wel, meneer Snoeren. We hebben de eerste termijn vanuit de Raad gehad. Ik heb al één vraag even aan de heer Van der Zalm. U heeft een amendement aangekondigd, maar niet ingediend. Wellicht is het handig om dat kader van de beraadslaging maar wel te doen. Dan kunnen we dat in de tweede termijn meenemen. Dat wordt dan amendement A3, waarvan ik de strekking u zal voorlezen. Overwegingen en dergelijke, die mag u zo meteen zelf kennis van nemen. Het besluit is besluit te wijzigen onder punt 1. Start een project om overlast in de wijk Fokkersteeg te verminderen en de overlast in andere wijken niet te laten toenemen door inzet van alle middelen die aan het college ter beschikking staan. B. Legt tijdig voorstellen tot de uitbreiding van de huidige middelen en bevoegdheden voor aan de Raad. In deze voorstellen zullen niet alleen de kosten, maar ook de risico's, ook het risico worden toegelicht. En C. Realiseer voor december 2013 een situatie waarin maximaal 21% van de bewoners van de Nieuwegeinse wijk zich onveilig voelt. Ook dit amendement maakt onderdeel uit van de beraadslaging. En dan verzoek ik nu de burgemeester om in de eerste termijn te antwoorden.
Ja, hij doet het. Een groot deel van de discussie is natuurlijk de politieke discussie die tussen fracties plaatsvindt. En ik zal vanuit het college en als portefeuillehouder daar opmerkingen bij maken en reacties op geven. En ik hecht er ook aan om nadrukkelijk aan te geven in de richting van de heer De Wild dat het wel een collegevoorstel is. Niet alleen een voorstel van de burgemeester. Dat was ook, ik heb dat de verleden keer ook gezegd. Dat was ook de reden waarom het een tijdje duurde dat wij met het voorstel naar de Raad konden komen. Omdat, zoals u vanavond hier grote verschillen wel ziet, ook in het college natuurlijk een discussie gehad hebben waar eerst verschillen van opvatting waren. Maar waar we uiteindelijk met dit voorstel zijn gekomen waar we het unaniem over eens zijn geworden. Misschien beginnen met een eenvoudige vraag even vooraf. Die is eigenlijk nog blijven liggen vanuit de behandeling in de commissie. Dat gaat over de voorzieningen van de horecavergunning en de eisen waar de heer Reinders het over heeft. Die vraag kon ik toen niet beantwoorden omdat ik dat op dat moment niet wist. Dus is terecht dat hij hem nu nog een keer stelt. En inmiddels heb ik daar navraag naar laten doen. En mij is gemeld dat de opmerkingen die u maakt ook bij het verlenen van de horecavergunning niet dit jaar, maar in een eerder jaar ook zijn gemaakt in een bezwaarschriftenprocedure. Dat er toen uitdrukkelijk naar gekeken is. En dat voldaan wordt aan de voorwaarden die voor deze horecagelegenheid gelden. Dus daarmee was er ook nu geen reden om die vergunning te weigeren. Dat even kort vooraf. Dan is het zo dat wij als college heel nadrukkelijk zien dat uit het rapport van Berenschot blijkt dat er een groot gevoel van onveiligheid is in de buurt. Maar dat blijkt ook uit dat die onveiligheid veroorzaakt wordt door een groep jongeren die veelal op de Rapenburgerschans verblijft. En niet direct te relateren is aan het aanwezig zijn van de coffeeshop. En natuurlijk begrijp ik ook dat sommige mensen dat wel die koppeling wel maken. Maar als het onderzoek blijkt dat dat niet zo is, dan moeten we wel, vinden wij als college, uitgaan van de feiten die in dat onderzoek zitten. Maar je kan niet voorbij gaan aan die gevoelens van onveiligheid. Vandaar dat we op de eerste plaats ook voorstellen om een project te starten op de Rapenburgerschans en omgeving, om die veiligheid te vergroten. En een aantal van u vraagt dan naar hoe gaat u dat precies doen. Dat zal een samenstel van maatregelen zijn. Die kunnen misschien ook wel fysiek zijn door aanpassingen te doen. Maar zeker ook door afspraken te maken over de inzet van de politie en meer inzet als dat nodig is. Ook van de wijkagent. Door te kijken hoe we de inzet van de politie met andere instanties meer in samenhang kunnen brengen. En dan kan u zeggen dat de discussie over de Kouwenhof in ieder geval toegeleid heeft dat we de afgelopen twee weken intern gezegd hebben, we willen een overleg hebben waar we veel meer de inzet van en de gemeente en de politie, maar ook welzijnsinstellingen of verslavingszorginstellingen of andere jeugdzorg, noem maar op, dat we die veel meer onder een centrale regie brengen vanuit de gemeente. Waar ik zelf voorzitter ben van die werkgroep, om te zorgen dat iedereen, alle neuzen dezelfde kant op staan. Want ik denk dat er een heleboel mensen, als het gaat over overlastbestrijding en veiligheid, het gevoel te verhogen, met de goede dingen bezig is. Maar we zien in de praktijk dat het soms niet mogelijk, soms toch alles bij elkaar opgeteld niet effect heeft wat het zou moeten hebben. Omdat iedereen nog te veel misschien in zijn eigen domein de goede dingen aan het doen is, maar nog niet in voldoende samenhang. Dat komt ook, kom ik ook bij de vraag dag van de heer Adriani, die zegt van nou waarom nou een schamenskoningsverbod wel op de Kouwenhof en niet hier. Dat heeft ermee te maken dat de politie ons of mij adviseerde om op de problematiek van de Kouwenhof, waar ze al een hele tijd mee bezig waren en andere instanties ook bezig waren, en het eigenlijk men onvoldoende grip kreeg op die problematiek, zeg van nou het schamenskoningsverbod zou het in die situatie helpen om stappen te zetten. En dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn. De Kouwenhof de Rapenburgerschans is een ander type problematiek. En daar zijn we op een andere manier mee bezig. Dit is ook een groep die in beeld is zijnde een groep waar geprioriteerde aandacht voor is. En ik heb daar niet het advies en de vraag van de politie om daar met een samenscholingsverbod aan de slag te gaan. En een samenscholingsverbod, maar dat geldt voor alle bevoegdheden die de burgemeester heeft, die kan je zowel van toepassing verklaren, maar voor alles geldt wel dat er ook overleg plaatsvindt met het OM. Omdat als je een samenscholingsverbod instelt, en volgens mij was mevrouw Van Rooyen het die dat zei, of de heer Stekelenburg, ik ben even kwijt, als je een samenscholingsverbod instelt, dat is een zware maatregel, dan moet je niet in de situatie komen dat het OM straks zegt van nou, de burgemeester heeft dat wel ingesteld, ik ben opgetreden, maar wij vinden dat buitenproportioneel, dus wij zullen er niks mee doen. Want dan schiet je in je eigen voet. Dus daar in die situatie is vooraf ook overleg geweest over het invoeren van die maatregel, zodat het OM ook achter deze maatregel staat. En dat geldt bij het gebruik maken, dat geldt veelal bij het gebruik maken van bevoegdheden die de politie, maar zeker ook de burgemeester heeft, dat je overleg moet hebben met het OM. Omdat het OM uiteindelijk ook, als je een maatregel of een bevoegdheid gebruikt, ook altijd kijkt naar de proportionaliteit van die bevoegdheid en of je hem die in die mate mag inzetten. En ik begrijp heel goed dat dat een ingewikkeld verhaal is en dat het soms ook heel moeilijk uit te leggen is aan bewoners dat dat op deze manier werkt, omdat dat er verschillen zijn tussen locaties en dat je dan niet de bevoegdheid op de ene plaats wel toepast en op de andere niet. Maar dat heeft ook echt te maken dat de juridische houdbaarheid van de maatregelen en van de inzet die je pleegt, dat die van belang is. Dan kom ik toch bij het punt van cameratoezicht, want daar geldt precies hetzelfde. Het is niet voor niets dat wij voorstellen om cameratoezicht te onderzoeken. Want de bevoegdheid van cameratoezicht zoals voorgesteld zit in de gemeentewet. Daar kan gebruik van gemaakt worden als de raad dat in een APV heeft vastgelegd. Dat heeft u gedaan. Dus daarmee heeft de burgemeester in principe de bevoegdheid om cameratoezicht in te voeren. Maar ook daar geldt dat het proportioneel moet zijn en dat met name ook van belang is dat het OM ook instemt met het gebruik maken van camera's op dat moment. En in het abonnement van de heer Stekelenburg staat dat het een loze maatregel is, maar dat is niet een loze maatregel. Misschien zeg ik wat onhandig, maar u schrijft dat het inzetten van camera's enkel als een symbolische daad kan worden gezien en de bedoelde opzet de camera's niet actief bekeken worden en dus nutteloos zijn. Ja, als dat zo zou zijn, heeft u gelijk. Maar het is niet zo. Want die camera's moeten een deel van de tijd uitgekeken worden, anders mogen ze überhaupt niet gebruikt worden. Je mag niet met zo'n camera's op basis van artikel 151 van de gemeentewet ophangen als je ze niet live uitkijkt. Ze moeten een bepaald deel moeten ze live uitgekeken worden, want anders krijg je überhaupt niet eens de toestemming om dat te doen. Privacy moet natuurlijk ook goed gewaarborgd zijn. Dat zijn allemaal voorbereidende activiteiten die je zou moeten doen, moeten onderzoeken. En uiteindelijk komt er dan uit of je het al dan niet wil doen. En dan vergeet ik nog even dat er ook gekeken moet worden naar de kosten die dat met zich meebrengt. Want de kosten voor cameratoezicht zijn ten laste van de gemeente. Vandaar ook dat er heel nadrukkelijk staat dat er onderzoek gedaan moet worden. Maar dat geeft tegelijkertijd aan, en kijk nu naar links naar de heer Snoeren, dat ik niet van nu kan zeggen dat op korte termijn cameratoezicht ingevoerd wordt. Want als je dat een onderdeel van het project wil laten zijn, dan zullen er nog wel een aantal stappen en onderzoeken gezet moeten worden. En dat zou ik graag doen. En ik heb in de behandeling in de sessie toegezegd dat als we een plan van aanpak hebben voor het hele gebied en cameratoezicht daar mogelijk een onderdeel van uit zou maken, dat we met dat gehele pakket met u de discussie voeren. Dat hoeft volgens mij niet direct een raadsdiscussie te zijn, maar het kan ook een discussie zijn in de sessie, waarbij ik het plan van aanpak met u wil bespreken om te horen wat u van het plan van aanpak vindt. En als er dan een meerderheid is die bepaalde maatregelen niet ziet zitten, dan is dat ook een situatie waar wij dan vinden, en ik zal zeker als burgemeester rekening mee zal houden met het uitvoeren van die maatregelen. Ik wil u dus heel nadrukkelijk betrekken bij het resultaat van dat project, om te kijken welke maatregelen zitten er allemaal in, waar kunt u mee instemmen en waar kunt u eventueel niet mee instemmen, en welke aanvullende suggesties heeft u mogelijk nog. Want dat kan ik me ook nog wel voorstellen als we die discussie met elkaar voeren. Dat over het aanpakken van de overlast en waar je allemaal aan zou kunnen denken. En ik heb verleden keer gezegd, we hebben niet een uitgewerkt plan wat we nu met elkaar kunnen bespreken. Omdat ik eerst van u wil weten of u dit een lijn vindt die begaanbaar is. Dan moeten dan nog onderzoeken gedaan worden. En ik zal u wel toezeggen dat ik dat wel zo snel mogelijk wil laten doen. Dat kan geen jaar duren. Dat vind ik veel te lang. Ik durf je niet toe te zeggen dat we met een maand of twee dat allemaal voor elkaar hebben. Maar ik zou er toch naar willen streven om het eind van het eerste kwartaal volgend jaar. Dus dat is een maand of vier. Willen kijken of dat dan zal lukken. Mocht dat niet lukken, dan zullen we je voortijdig informeren waarom het langer duurt. Omdat er misschien nog meer gedaan moet worden. Of dat we gewoon een keer een tussentijdse rapportage aan u doen over de stand van zaken. En met u daarover van gedachten wisselen. Dat zou ik dan graag met u willen doen. Zit daar de aanpak van illegale handel bij? Dat was volgens mij de vraag van de heer Adriani, maar anderen hebben daar ook over gesproken. Ja, die illegale handel, dat is eigenlijk een permanent punt van aandacht. Alleen, als het mobiel gaat, in de vorm van scooters of auto's, dan is het heel erg moeilijk om daar grip op te krijgen. Dat zal een heterdaad moeten zijn. Dat gaat meestal snel. En u weet dat dat dan best lastig is ook voor de politie om dat te doen, maar het is wel een permanent punt van aandacht om daar wat aan te doen. Ander punt van illegale handel, dat zijn de huisdealers, zal ik maar zeggen, waar illegaal aan huis verkocht wordt. Ook daar, als dat bekend is, wordt daar inzet op gepleegd. Maar onze samenleving eist, of het OM eist, dat er voldoende bekende verdachten zijn binnen een bepaalde tijd om zo'n situatie aan te kunnen pakken. En daar is het nog wel eens een keer met alle moderne communicatiemiddelen heel moeilijk om die voldoende bekende verdachten in een bepaalde tijd voor elkaar te krijgen. Als de eerste opgepakt is of de tweede, dan droogt vaak de stroom op en dan zeggen de OM, ja, dat vinden wij toch te weinig wettig overtuigend bewijs om verder aanpak te doen. Dus het is maar wel een bijzonder aandachtspunt van de politie en zal steeds ook aandacht aan besteed worden. Dan over het sluiten van de koffieshop. Alle varianten in de termijn waarop dat kan zijn een beetje de revue gepasseerd. Van ongeveer gelijk sluiten over een jaar, over twee jaar met een stap. En het collegevoorstel zegt van nou, we gaan elke keer als de rijksmaatregelen aangetrokken worden, trekken wij ze ook aan. We gaan er bovenop zitten, we gaan controleren of de koffieshophouder zich aan alle regels houdt. En zo gauw daar een situatie is die niet in de haak is, dan zullen wij een stap nemen of de broekriemvader aantrekken, dan wel over kunnen gaan tot sluiting. In mijn beeld past dan ook niet het beeld van ja, dat kan nog oneindig lang duren. Zoals de heer De Wild dat zegt. Ik denk dat dat niet zo is. Ook omdat ik zie dat de rijksmaatregelen er ook op gericht zijn om stapje voor stapje het aantal koffieshops terug te dringen. Want laat ons niet vergeten, het gedoogbeleid is natuurlijk landelijk beleid. En wij hebben hier in deze stad een stukje uitvoering gegeven of invulling gegeven. Laat ik het zo niet uitvoeren, maar invulling gegeven aan dat landelijk beleid. En ik zie ook dat kabinet op kabinet zegt, ja, we moeten dat wat proberen terug te dringen. Maar ook op dat niveau wordt niet gezegd dat we in één keer de zaak rigoureus terugdraaien. En daar zijn allerlei redenen voor. Maar ook de reden over de financiële consequenties die dat met zich meebrengt. En dan vraagt hij eigenlijk aan mij, kunt u precies berekenen hoe groot die financiële consequenties zijn? En dat kan ik dus niet. Omdat je daarbij afhankelijk bent van een ondernemer die zegt, ik word in mijn bedrijfsvoering word ik beperkt. En die gaat naar de rechter en die stelt een schadeclaim in. En de rechter bepaalt uiteindelijk hoe die schadeclaim is. En de rechter heeft ook geen formule waarin die dat dan giet. Maar wat ik wel weet, is dat er een situatie is van een gemeente waar het gesloten is en waar werd gezegd, nou, wat is nou een rechtvaardigde termijn waarop je een ondernemer een mededeling krijgt dat hij moet sluiten en dat hij ophoudt. En dat was 3 tot 4 jaar. He, dat zou je uit dat vonnis kunnen afleiden. En ik weet van een ander vonnis van de gemeente Bergen op Zoom. Die zegt, nou, de overlast is hier zo extreem groot dat als u een jaar tijd neemt, dan hoeft u die schadevergoeding niet te betalen. Ja, en hoe is dan onze situatie? Ja, dat we een situatie hebben dat er niet echt die extreme overlast is die in Bergen op Zoom speelt. Dat heeft te maken met onze ligging. We liggen niet aan de grens. Maar dat we ook niet dat het meer lijkt op de andere situatie. En vanuit de Bibop-aanvraag heb ik wel zicht op de financiën van de ondernemer. Maar ik kan die hier openbaar niet melden natuurlijk. Ik kan hem ook niet melden, want dan ga ik hem echt buiten het boekje. Maar ik weet wel dat als je die periode telt, plus de cijfers die bekend is, dat je inderdaad mogelijk, dat is afhankelijk van de uitspraak van de rechter, op een schadevergoeding uitkomt die ver ruim boven het miljoen ligt. Dat kan, maar dat is een inschatting die wij maken op basis van jurisprudentie die er op dit moment is. Maar dat is geen wet van mede en pers, want u weet ook dat iedere rechter iedere situatie individueel beoordeelt. En die kan naar beneden afwijken en dan heb je een voordeel. Maar ja, het kan ook misschien wel weer anders beoordeeld worden en naar boven afwijken. Dus ik kan op dit moment de vragen die u stelt, kunt u nu hard maken waarom die schadevergoeding mogelijk zo hoog is? Dat kan ik niet. Ik kan alleen aangeven wat de omstandigheden zijn die een rol spelen bij de beoordeling van de situatie. En dan kom je in een bepaalde bandbreedte uit. En dan moet je daar op dit moment eigenlijk mee doen. Want meer kan ik u niet vertellen. Ik kan ook niet in de glazen bol kijken waar een rechter straks welke informatie die tot zich neemt om een bepaald oordeel uit te spreken. En we weten allemaal dat rechtelijke uitspraken er wel eens toe leiden dat we denken van nou, dat is wel verbazend dat deze uitspraak er nu uitkomt. Of naar beneden of naar boven toe. Dat gebeurt af en toe ook nog wel eens. Kijk even of ik alles een beetje behandeld heb. Mevrouw Bakhtali zegt, hoe hoog zou er de claim kunnen zijn die een ouder heeft als een kind verslaafd raakt? Ja, dat is een beetje een ingewikkelde vraag en eigenlijk ook wel een hele vreemde vraag en oneigenlijke vraag misschien ook wel. Want dat is een beetje de vraag wat de schadeclaim is die een slijter zou kunnen krijgen als er iemand alcoholverslaafd is geraakt. En ja, zo zit onze samenleving op dit moment in elkaar. Uiteindelijk is de eigen verantwoordelijkheid van degene die besluit om alcohol te drinken of drugs te gebruiken of auto te gaan rijden, waar ook een risico aan zit, ligt die eigen verantwoordelijkheid bij degene die dat besluit heeft genomen. Ook in de situatie dat drugs gekocht worden in een coffeeshop die in een gedoogsituatie zit. Dan het abonnement. Abonnement A1. Ja, volgens mij heb ik daar aangegeven hoe wij daar vanuit het college tegenaan kijken. Eén, omdat een aantal van de vaststellingen die daarin zitten niet juist zijn. Ben ik het eigenlijk wel eens met wat u zegt te wijzigen. Maar wat hier staat ben ik het mee eens. Maar er is wat weggevallen en dat is het onderzoek naar cameratoezicht. En daarmee, en dat is in mijn ogen wel van belang dat we dat onderzoek doen. En daar wil ik met later een manier van terugkomen. Dus als u dit amendement aangenomen wordt, wordt dat onderzoek niet gedaan. En dan zou ik eigenlijk vinden dat we dat project en de mogelijkheden die we kunnen gebruiken, dat we tekortschieten. Ik ben het wel eens, zeg ik daarbij, met dat het gaat over zoveel mogelijk inzet van wijkagent en ambulant jongerenwerk. In de tekst van het amendement staat het niet, maar de heer Stekelenburg zei het wel, dat er bezuinigd is op de politie. Nou, de laatste jaren is er echt niet bezuinigd op de politie, maar er is gewoon wel bekend dat we 19.500 agenten in dit land hebben en die moeten we met z'n allen verdelen. En er is altijd, zal bij de politie ook altijd zo blijven, meer vraag naar politie dan er, dat er politie is. Ook als je er 10.000 agenten bij zou hebben. Dat is over amendement 1. Dus ik denk niet dat dat een verstandig amendement zou zijn in onze ogen. Dan het amendement 2. Ja, ik vind toch, ik heb dat net gezegd, ik vind toch dat het financieel risico wat je daarmee zou kunnen gaan lopen, ook al zit daar die stap in van nou halverwege, kunt die nog een jaar verlengen. Hè, dan, dat is vrij ingewikkeld om dat vast te stellen, omdat je afhankelijk bent van die rechtelijke uitspraak. En het is ook niet zo dat je na 2 jaar een halve rechtelijke uitspraak hebt op basis waarvan je dan kan zeggen van nou, ik schat in dat we nog een jaar moeten verlengen. Dat vind ik dus wel een in de procedure en de manier van hoe je dat moet doen een lastig amendement. En daarom denk ik dat het ook niet handig is om op die manier aan te nemen. Maar je moet van ons wel aannemen, of van mij wel aannemen, dat daar dat we heel strak gaan zitten op het handhaven van de regels die er zijn voor de coffeeshop. En ja, als die regels overtreden worden, dan weet iedereen wat daar de consequentie van kan zijn. En dan kijk ik even naar amendement 3, want dat heb ik nog niet. Maar ja, als ik de eerste reactie die ik daar zo kijk, dan denk ik van nou, het is wel een, wat mij betreft, lijkt een sympathiek amendement, maar het is wel heel erg algemeen geformuleerd. Het is zo algemeen geformuleerd dat het heel weinig meer met het concrete voorstel van de Raad van Burgerschans te maken heeft. En dat vind ik eigenlijk dan niet handig of eigenlijk niet passen, op het moment dat we nou specifiek over de situatie van de Raad van Burgerschans en de koffieshop al daar spreken. En of een situatie van Ik ben het eens om streefcijfers te noemen. Maar een streefcijfer van 21%, waar volgens mij het nu iets hoger is, en dat in 2013. Ja, de vraag is of dat een reëel streefcijfer is. Het idee van dit soort streefcijfers, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind het amendement op dit moment, in dit kader, of het kader over de koffieshop op de Ragenburgerschans, eigenlijk te algemeen en niet op zijn plaats. Voorzitter, ik zou het hier in eerste termijn bij willen laten en graag overgaan willen luisteren naar de tweede termijn en de inbreng vanuit de Raad.
Dank u, burgemeester. Uw eerste termijn gehad, ik kijk even de Raad rond. Ik zie de heer De Wild al zijn vinger opsteken.
Wij hebben wel, voordat we de tweede termijn ingaan, wel even beantwoording nog nodig, waarin ik de portefeuillehouder vroeg naar zijn visie op het voorstel wat zijn voorganger deed rondom die tweejaarstermijn. Daar heeft hij nog niet op gereageerd en ik wil die uitspraken wel mee kunnen nemen in de behandeling van de tweede termijn.
Dank u. Burgemeester, kunt u daar kort op ingaan?
Ja, daar wil ik kort op ingaan. Ik heb volgens mij duidelijk gemaakt welke overwegingen wij hebben gehad om het voorstel te doen zoals we het gedaan hebben met de afweging van naar de jurisprudentie kijkend. En ik zou eerlijk zeggen dat ik even niet in het hoofd van mijn voorganger kan kijken waarom hij op dat moment vond, met de informatie die hij toen had, dat hij dat 2 jaar vond. Wij vinden nu met de informatie die wij nu hebben en zoals wij die beoordelen, vinden wij dat een termijn waar het risico relatief, onze inschatting groot is, dat je dan wel aanloopt tegen een mogelijke schadeclaim, waarvan de hoogte ook nog niet precies bekend is. Dat is de afweging die wij gemaakt hebben.
Ik zie ondertussen een aantal lampjes branden. Het is niet te bedoelen dat we hier een soort verkapte tussentermijn gaan doen, maar als het een kort aanvullende vraag is waarop gereageerd kan worden, wil ik het toestaan, maar dat moet u zich echt beperken. Er staat meneer De Mol bij, maar het is het lampje van mevrouw Verbeek. Dus mevrouw Verbeek wint de eerste.
Voorzitter, ik wil graag de reactie op ons initiatiefvoorstel, want dat heb ik dus niet gehoord.
Oké, dan zie ik het volgende lampje. Dat is, ik inventariseer de vraag maar even, burgemeester. Het volgende lampje is mevrouw Van Alphen of meneer Adriani. Ja? Ik moet het op een afstand bekijken.
Ik had nog een vraag aan u gesteld, voorzitter. Die zou ik ook graag voor de tweede termijn nog.
Die wordt beantwoord. En tot slot, de heer De Mol.
Ja, voorzitter, ik heb een vraag betreffende de opmerking over de schadevergoeding, over die betaald zou moeten worden. En laten we zeggen, er liggen hier een aantal amendementen bij elkaar. Ja. En eigenlijk, als je ook het initiatiefvoorstel daarin meeneemt en alle twijfels bij de mensen hier in de Raad, en of dat nou symboolpolitiek is, onderbuikpolitiek of bij een andere partij beleid, daar ligt hier eigenlijk constructief een heel goed stuk. Want, laten we zeggen, het initiatiefvoorstel.
Meneer De Mol, Het begint wel op een tweede termijn te lijken. U heeft u eerst niet gehad, maar u had zich ook niet aangemeld. Ik begin nu een betoog.
Dan ga ik zo een tweede termijn wel verder.
Ik zet u op het ijsje. Ik kijk even de raad rond. Het zou kunnen dat u zegt, ik heb behoefte aan... Oh, sorry. Burgemeester, natuurlijk.
Nee.
Meneer Snoer ook nog.
Dank u.
Ik had hem gezien.
Dank u, voorzitter. Ik zou zo meteen na de beantwoording van de vragen van de heer Andriani even willen schorsen.
Dan hoef ik dat niet meer aan u voor te leggen.
Dan is volgens mij nog één vraag voor mij op dit moment. Dat is de vraag van mevrouw Verbeek. Ik heb het misschien impliciet gedaan, maar heel expliciet zal ik het dan nu zeggen. Van wij denken dat het voorstel wat wij als college gedaan hebben met de behandelwijze, dat de juiste aanpak is op dit moment. Uw voorstel gaat over sluiting over een jaar maximaal, hè, dus 1 november 2012. Ik heb aangegeven dat wij inschatten dat dat het risico op dusdanige kosten met zich meebrengt, dat wij dat risico niet willen lopen. En daarmee zijn wij het niet eens met uw initiatiefvoorstel. Dat heb ik niet expliciet gezegd, bij deze dan nog wel, maar dat was misschien wel impliciet vanuit mijn argumentatie en mijn redenering af te leiden. Dank u wel.
Goed, dank u wel, burgemeester. Heeft de heer Snoeren gevraagd om een korte schorsing? Ik kan me er iets bij voorstellen. U wilt dat voor de tweede termijn horen. Dat ga ik u doen. Ga ik eerst even op de abonnementen in beleving met samen met de griffier even gekeken. De volgorde van verstrekkendheid. Denken wij dat als eerste abonnement A2... vervolgens A3 en daarna A1 in stemming willen brengen. En ten aanzien van de beide voorstellen is de gedachte achter deze tafel dat wij eerst het initiatiefvoorstel in stemming brengen en daarna het collegevoorstel. De motivatie daarachter vanuit deze tafel is dat het initiatiefvoorstel in onze ogen verstrekkender is dan het collegevoorstel ten opzichte van de huidige situatie. Maar als u als raad daar anders over oordeelt, dan hoor ik dat graag in tweede termijn. Mevrouw Verbeek wil nog reageren. Oh nee, meneer Adriani was de eerste. Ja.
Ja, voorzitter, dan zou ik nu graag een ordevoorstel willen doen. Het is goed gebruik in de gemeenteraad van Nieuwegein dat wij initiatiefvoorstellen voor preadvies aan het college geven en dat als het college in dat preadvies een anders geformuleerd besluit formuleert, dat we dat dan als eerste in stemming brengen. Ik noem als voorbeeld het initiatiefvoorstel van de VSP over het op afstand zetten van voorzieningen. Ik noem als voorbeeld het initiatiefvoorstel van onze eigen partij over het natuurkwartier. Recent nog het initiatiefvoorstel van de fractie Trots om de APV aan te passen. Allemaal initiatiefvoorstellen die hebben geleid tot een afwijkend collegevoorstel wat dan vervolgens hier onder de hamer is gekomen. En ik zie geen reden om dat nu anders te doen.
Ga ik zo op in. Mevrouw Verbeek.
Ja, voorstel. Voorzitter. Ik heb toch wel een probleem mee. Want dit initiatiefvoorstel is anders behandeld als al die andere voorstellen. Dit zijn duidelijk twee verschillende nummers hebben ze. Dus het is niet een voorstel op een voorstel. Dus ik vind eigenlijk de amendementen die ingediend worden op een voorstel horen bij elkaar. En u gaat nu alles bij elkaar gooien. En dat kan dus niet. U kunt het wel in één keer willen bespreken. Maar stemmen kan niet. Je kan niet een amendement op een ander raadsnummer gaan behandelen. Dat is niet correct.
Ja, zeg zo. Dank u, mevrouw Verbeek. De amendementen A1, A2 en A3 zijn alle drie ingediend op het stuk 2011-387. Alvorens we dat stuk in stemming brengen, zullen we dus eerst die amendementen daarvoor afgaand in stemming brengen. De voorstel vanaf achter deze tafel was om eerst het initiatiefvoorstel in stemming te brengen en daarna het collegevoorstel. De heer Adriaan doet een ordevoorstel en zoals ik al aangaf net, het is aan de raad om de volgorde te bepalen. Dus ik denk dat ik het ordevoorstel maar gelijk in stemming breng. Mevrouw Bartali heeft nog iets te vertellen.
U had het over een korte schorsing, maar ik neem aan dat u een half uurtje bedoelt, zoals over de mail was toegezegd.
Mij is niet bekend dat er een half uurtje over de mail is toegezegd. Ik denk een korte schorsing. Ik denk eerlijk gezegd niet in een half uur. Maar laat ik eerst het ordevoorstel, mevrouw Van Rooyen.
Ja, even over het ordevoorstel, voorzitter. Ja. Maar als men een wijziging op de agenda wil, dan is dat vooraan gevraagd bij het vaststellen van de agenda. Dus ik neem nu aan dat we gewoon de rest van de agenda afhandelen zoals dat in eerste instantie is gedaan.
De agenda zegt dat wij bij agenda punt 8 twee voorstellen bespreken. En zegt volgens mij niet de volgorde van besluiten. Het voorstel van het college vanuit deze tafel is om eerst het initiatiefvoorstel te doen. En daarna, dat hebben wij voorgesteld. En daarna het collegevoorstel. Maar op het moment dat de raad anders besluit, dan kan dat. Er ligt een initiatief of een ordevoorstel van de heer Adriani voor. En ik wou het maar gewoon in stemming brengen. Wie is... Voordat eerst het initiatiefvoorstel behandeld wordt.
Het voorstel is om eerst gewoon het voorstel van het college te
behandelen. Ja. Ik doe het overnieuw. Het ordevoorstel is... Mag ik even de aandacht? Het ordevoorstel is... Eerst het collegevoorstel te behandelen en daarna het initiatiefvoorstel. Wie is voor dat ordevoorstel? Ik zie 7 maal de fractie van de VVD. Ik moet mezelf ook meetellen. 5 maal, 4 maal het CDA. 1, 2, 3, 4. 5 maal de Partij van de Arbeid.
2 CDA.
Oh, ik zie 2 CDA. Dat is wat onhandig hier vandaan. 2 CDA, 5 Partij van de Arbeid. Ik zie 1, 2, 3 SP. 1 maal Van der Zalm. 2 maal D66. En dat is het. Wie is tegen dat ordevoorstel? Dat is mevrouw Baktali, dat is 2 maal GroenLinks, dat is 2 maal VSP en de heer Vissers, 2 maal Leefbaar Nieuwegein, 1 maal fractie De Mol, 1 maal de heer Reinders van Trots en 2 maal CDA. Oh, Monroy, die...
Die was ook tegen.
U zit een beetje verstoppen in Monroy. Dank u wel. Het ordevoorstel is met 20 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. Dat betekent dat wij bij de besluitvorming, in de behandeling doen we gewoon gelijk daar, in de besluitvorming eerst het collegevoorstel in stemming brengen en daarna het initiatiefvoorstel. Dan stel ik voor dat we nu schorsen en het is nu een paar minuten voor 9:30. Zullen wij om 9:45 verder gaan? Dank u wel.